Ik heb er weer naar uitgezien om vanavond met jullie samen de Bijbel te openen. En het heiligdom binnen te gaan vanavond. En ik wil je vragen om de Bijbel open te doen in Exodus. Het boek Exodus hoofdstuk 26. Exodus hoofdstuk 26. Ik wil vanavond twee dingen doen. We gaan vanavond eerst kijken naar de wanden van het eigenlijke heiligdom. Wat heeft dat ons vanavond te zeggen? En daarna, het tweede deel, wil ik het heilige binnengaan en dan de drie attributen daar bekijken die we daar vinden. Dus dat is vanavond de bedoeling. We hebben vorige keer de boodschap, de Bijbelstudie, zijn we geëindigd met de kleden met het dak van de tabernakel. En we zagen als eerste dit bovenste kleed. Dat was gemaakt van tachasvellen, zeekoeienhuiden waarschijnlijk. En dat was niet aantrekkelijk, hebben we tegen elkaar gezegd. Maar het was wel nuttig en noodzakelijk dat dit kleed als bovenste kleed functioneerde. En het sprak van de Heer Jezus in zijn vernedering. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Maar het was wel noodzakelijk en nuttig dat hij zichzelf vernederde. Het tweede kleed was het kleed van de rood geverfde ramsvellen. Die waren rood geverfd, hè, vanwege het bloed. En dit kleed dat sprak van het lijden, het sterven van de Heer Jezus. Daar hebben we over nagedacht. Het derde kleed, dat is het kleed wat zwart kan zijn of wit kan zijn. En dat is gemaakt van geitenvellen. En dit kleed spreekt van verzoening. Het was het enige kleed wat aan de voorkant iets uitstak. Een soort luifelachtige functie had. En daar ging een boodschap van uit. Want dit kleed, wat ik zei, sprak van verzoening. En predikte, verkondigde verzoening aan het volk. En we dachten na over Yom Kippur, grote verzoendag, toen die twee bokken werden verzameld. De ene werd geslacht en die gaf zijn bloed. En die andere bok, daar werden de handen opgelegd en de zonden werden overgedragen. En die bok werd de woestijn ingestuurd. En we hebben tegen elkaar gezegd, zover het oost verwijderd is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Geweldig. En het laatste kleed, wat op de tabernakel ligt, dat is het meest mooie kleed. En dat was alleen zichtbaar voor het priestervolk en voor de hoge priester. En we zagen daarin de vier bekende, inmiddels bekende kleuren. En ook de gerubs die hierop waren afgebeeld. En die in de hemel voortdurend uitroepen, Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. En zo kwamen we onder de indruk van het dak van de dekkleden die allemaal spreken van de Heer Jezus Christus. En we hebben tegen elkaar gezegd, hij is het hoofd. Wij zijn het lichaam. En we kunnen vanavond zeggen, hij is het dak en wij zijn de wanden. En daarmee gaan we nu vanavond verder. En daar kan je over lezen in het hoofdstuk wat ik net al noemde, Exodus 26. In vers 14 van dat hoofdstuk lees je nog over de verschillende dekkleden. En dan gaan wij lezen vanaf vers 15 waar het gaat om die wanden die we hier zien. Er staat in vers 15 van Exodus 26. Ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken van acaciahout. Je kan daar ook het woord gebruiken sittimhout. Dat is hetzelfde. Hetzelfde hout althans. De lengte van een plank moet 10 el zijn en 1,5 el de breedte van elke plank. En elke plank moet 2 pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen worden. Hetzelfde moet u doen met alle planken, hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel doen. Dan moet u de planken voor de tabernakel maken, 20 planken voor de zuidzijde. Dan moet u 40 zilveren voetstukken onder de 20 planken maken. 2 voetstukken onder de ene plank voor zijn 2 pinnen. En 2 voetstukken onder de andere plank voor zijn 2 pinnen. En voor de andere kant van de tabernakel, aan de noordzijde, 20 planken. Met hun 40 zilveren voetstukken. 2 voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank. En voor de westkant van de tabernakel moet u 6 planken maken. Waarom staat er niks vermeld voor de oostkant van de tabernakel? Ik kijk, dat was even een test of je een beetje hebt opgelet, maar dat was de ingang. Dat was de deur, de opening. Dan pakken we het even op in het volgende vers, dat is vers 26. Daar staat, vervolgens, het moet ook bij elkaar gehouden worden, moet u dwarsbalken maken van acaciahout. 5 voor de planken aan de ene kant van de tabernakel. 5 dwarsplanken voor de planken aan de andere kant van de tabernakel. En 5 dwarsbalken voor de planken aan de achterkant van de tabernakel, aan de westkant. En dan moet de middelste dwarsbalk in het midden van de planken van het ene einde naar het andere einde lopen. Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de ringen daarvan als houders voor de dwarsbalken van goud maken. Ook moet u de dwarsbalken met goud overtrekken. Dan moet u de tabernakel opbouwen overeenkomstig de bepaling daarvoor die u op de berg is getoond. Nou, tot zover. Ik zie sommigen van jullie denken, welke kant gaan we vanavond op? Want wat moet je nou met al die planken en al die woorden die daar beschreven staan, die begrippen en de afwerking daarvan? Nou, dit is een van de meest mooie onderdelen van de tabernakel, die zo geweldige diepe betekenis hebben voor ons vandaag. Dus ik zou zeggen, spits je oren, ga op het puntje van je stoel zitten en probeer me althans te volgen. De wanden hebben we over gelezen. Ze zijn gemaakt van acaciahout. Ik heb dat vaak overgeslagen. Maar dat acaciahout zijn we al eerder tegengekomen, onder andere in het brandofferaltaar. Nou, ik kreeg van een broeder, ik heb geen verstand van hout, ik heb maar aangenomen dat het is, maar een stukje acaciahout. Dus als je ooit eens in je leven acaciahout in je handen wil hebben, dan heb je vanavond de mogelijkheid. Dus je bent niet voor niks gekomen. Oh, Amsterdam staat er vol mee. Okay. In Amsterdam, blijkbaar toch een bevoorrecht dorp hier, daar is zelfs acaciahout te vinden. Dus acaciahout heb ik bij me, dat kan je zo even bekijken hiervoor aan. Maar al het houtwerk wat we hier zien is dus acaciahout. Nou, en het kenmerk van dat hout is dat het heel hard is. Het is op zich niet vreselijk zwaar, maar het is heel hard hout. En die bomen in de woestijn, die werden wel 5 tot 8 meter hoog. En die kenmerkte zich door een hele wollige kruin en door een uitgebreid wortelgestel. En in de Sinaï-woestijn waren acaciabomen een bekend verschijnsel. Ze werden dus 5 tot 8 meter hoog. Enorme bomen. En dat moet je even proberen te visualiseren. Enorme boom, een enorm wollige kruin en een ingewikkeld wortelgestel. En de Heere God zei tegen zijn volk via Mozes, van die bomen moeten jullie de planken gaan maken. Dat hout moet je gaan gebruiken. Dat was de instelling, de opdracht van de Heere God. En dan moet je even voorstellen dat dat natuurlijk een enorme klus is geweest voor die Israëlieten. Kijk, zij hadden geen makita-zagen zoals wij vandaag, of bos, of ik weet niet voor welk merk u uw voorkeur heeft. Maar dat hadden ze niet. En toch kregen ze de opdracht om die bomen ervoor te gebruiken. Ze moesten ze kappen, ze moesten ze zagen, ze moesten ze schaven en ze moesten ze verder bewerken. Dat is een enorme klus geweest. Alleen dat al. En die opdracht had de Heere God aan zijn volk gegeven. Nou, toen heel die klus klaar was, dat schaven, toen werden ze overtrokken, die planken. En dat is geprobeerd om een beetje na te bootsen in deze maquette. Ze werden overtrokken met goud. En alsof het nog niet genoeg was, ze werden geplaatst op een zilveren voet. Dat zien jullie niet van deze afstand, maar ze staan op een zilveren voet. En dat goud, dat weet je, dat spreekt van Gods heerlijkheid en van Gods majesteit. Ik kom daar straks nog op terug. En deze enorme panelen, want dat werden het uiteindelijk, die werden dus op de woestijngrond, want de zandgrond binnen de omheining en daarbuiten, die was hetzelfde, was gewoon woestijnzand. Die enorme panelen werden dus geplaatst op een zilveren fundament. En dat was nodig, waarom? Omdat het de bedoeling was, en als je hebt meegelezen viel dat op, dat die planken rechtop moesten staan. Nou, daar kom ik straks nog op uit als het gaat om ons leven. Dus die planken moesten recht opgezet worden. En om dat voor elkaar te krijgen, werden ze dus geplaatst op een zilveren voet. Dat was het fundament, de basis van deze gouden planken, van deze delen. Nou, en onderling werden deze planken bijeengehouden door dwarsbalken. Ook daar is geprobeerd van wat weer te geven. Er wordt gesproken over 5 dwarsbalken. Ik zie er hier maar 3, maar ik heb hem gelukkig niet zelf gebouwd. Maar officieel is het zo dat er 4 dwarsbalken aan de buitenkant zaten. En 1 dwarsbalk die liep door de panelen heen. Daar kom ik straks ook nog op terug. Even de omschrijving. Dit is het plaatje wat je hier ziet. En nu zeg je, nou ja, ik heb het tot op heden gevolgd. Ik ben bouwkundig niet zo aangelegd. Dus tot op heden spreekt het nog niet zo tot me. Nou, blader met mij even naar Efeze hoofdstuk 2. Want dit heeft een geweldig rijke betekenis. En ik hoop dat je daar steeds meer van onder de indruk gaat komen vanavond. Want deze planken, deze houten panelen, ze zijn een beeld van de gelovigen vandaag. Elke gelovige is 1 paneel. En die panelen bij elkaar vormen samen de gemeente. De wereldwijde gemeenschap van volgelingen van Jezus, laten we het zo maar noemen. Dat zijn die planken bij elkaar, die panelen. Dus elke plank afzonderlijk is een type, een beeld van de gelovigen vandaag. Je bent dus een houten plank. En alle panelen bij elkaar, dat is dus een beeld van de gemeente collectief. Nou, dat beeld moet je even vasthouden. Vorige keer hebben jullie de tekst genoemd, hoef je niet op te zoeken. 1 Timotheüs 3 vers 15, waar staat dat vandaag de gemeente het huis van de levende God is. Dat wil ik graag vooraf gezegd hebben. Nou, wat lees je nou in Efeze hoofdstuk 2? De Efezebrief, dat weten jullie, dat is een geweldig hoofdstuk als het gaat, of een geweldige brief als het gaat over het onderwijs met betrekking tot de Nieuwtestamentische gemeente. Nou, daar staat in vers 19 het volgende. Efeze 2 vers 19. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Paulus gaat de Efeziërs onderwijzen wat het unieke is van de christelijke gemeente. Wat het unieke is om vandaag een kind, een volgeling van God te zijn, van Jezus te zijn. Je bent een medeburger van de heiligen. En dan vervolgt hij, je bent huisgenoten van God. Vers 20. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dat is geweldig. Vandaag is het gebouw waar wij zitten niet zozeer het huis van God. Misschien dacht u dat, ik ga vanavond naar het huis des Heren. Nee, ik heb een betere boodschap. U bent vandaag het huis van God. Wij zijn tezamen het huis van God. En dit is een belangrijke waarheid ook voor ons vandaag. Te veel mensen, ook daar kom ik nog op terug. Ik heb nog veel om op terug te komen. Vandaag hangen te veel mensen aan gebouwen. Maar dat heeft allemaal te maken met het oude verbond. Het zijn allemaal rituelen. Wij zijn tot het betere gekomen, tot het volmaaktere gekomen. En dat heeft niet met kerktorens te maken, niet met stenen gebouwen. Vandaag zijn alle gelovigen collectief het huis van God. Dus, u bent vandaag de tempel van God, de tempel van de Heilige Geest. Dat is belangrijk. Nou, als we nou die beelden gaan overzetten, nu ik die inleidende woorden gelezen heb vanuit Exodus, of inleidende woorden, ik moet zeggen de basis heb voorgelezen, ik de overzetting heb gemaakt naar de gemeente vandaag, wat betekenen die beelden dan? Nou, als we het hebben over hout, acaciahout, dan is hout in de Bijbel een beeld van de mens. Daar zijn we al een keer, dat heb ik al een keer gedeeld met jullie bij het brandofferaltaar. Het is het beeld van de mens. Een mens is aards, een mens is ook vergankelijk. En ook wij zijn getrokken, zoals dat hout als het ware uit de aarde getrokken is. Ook wij zijn getrokken uit deze wereld tot Gods wonderbaar licht. God die zag ons en hij had van eeuwigheid liefde voor u, jou en mij. En in de tijd heeft hij ons getrokken met koorden van liefde. En we zijn losgekomen uit deze voorbijgaande goddeloze wereld. En we mochten komen zoals we waren, waar of niet? Maar we zijn te kostbaar om te blijven zoals je bent. En deze tweede boodschap die mis ik wel eens in christelijk Nederland. Ja, je mag komen zoals je bent. Het is laagdrempelig bij ons. Nou, dat is zeker waar. Maar als je gekomen bent, dan gaat God je veranderen. Dan gaat hij je bewerken. En laat ik maar even voor mezelf spreken. Ik was net zo hard als dat acaciahout in de woestijn destijds. Ik was onbewerkbaar naar de mens gesproken. Amen? Nou, nog niet iedereen is tot die overtuiging gekomen. Maar geloof mij, menselijkerwijs gesproken was er geen land met u, jou en mij te bezeilen. Werkelijk waar. We waren zo hard, onbewerkbaar, allemaal knoest in ons. Maar de Heer die ziet kans, wat een geweldige bemoediging dat je vanavond bent, om van jou die ervaart, ik ben zo hard. Ik heb zoveel knoesten. Ik ben niet te veranderen. Hij ziet het zitten met je. Je was niet alleen hard, jij en ik, maar we hadden ook een wollige kruin. Onze gedachten schoten alle kanten op. We hadden onze gedachten leven niet onder controle. En we ontdekten die heerlijke waarheid toen wij kwamen bij het kruis en ons overgaven. Dat de Heer ons denken ging vernieuwen. En we stemden in met Paulus en we stelden ons hart ervoor open. Laat me vernield worden in mijn denken, want die wollige kruin die moet eraf. Er moet helderheid komen in mijn denken. En de waarheid gaat mij vrijmaken op het moment dat de waarheid mijn denken vervult. En alsof het nog niet genoeg was, ik kwam erachter, hoe pijnlijk ook, dat ik zo verworteld was, zo verenigd was met deze voorbijgaande goddeloze wereld. Ik ontdekte, mijn pinnen zijn veel dieper in de grond geslagen dan dat ik zelf besefte. Maar ik zag het allemaal door het licht van de Heilige Geest. En wat deed de Heere God? Hij zette me niet een beetje los. Hij trok me gewoon compleet uit de aarde. En hij zei, ik hak dat wortelgestel af. Ik ga een nieuw begin maken. Al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wat geweldig. En ik heb het voorafgaand aan deze samenkomst nog tegen iemand gezegd. Jij kan daarvan getuigen. Totaal losgekomen uit deze wereld. Die oude wortels. Die zijn afgesneden. En ik ben geënt op de Heer Jezus Christus. Romeinen 6. Ik ben één plant met hem geworden. Ik de ent, hij de wortel. En nou mag ik vruchten dragen die ik door hem ontvang. Wat een geweldige zegen. Ben je blij dat je hout bent? Ik ben blij dat ik hout ben. En alsof het nog niet genoeg was, de Heere God die is ermee aan de slag gegaan. Hij kapte ons. Hij vormde ons en misschien riep je soms wel eens heel hard, auw. Maar dat deed hij om Christus Jezus meer en meer door jou en mij heen te openbaren. En hij neemt er de tijd voor, troost je ook met die gedachte. Hij wordt ook niet zenuwachtig van je, maar hij investeert in jou en mij. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Hoe knoestig je ook bent, dat meen ik echt. Er is doen aan. Er is hoop voor de meest hopeloos in deze wereld. Er is geen boom te gek om eruit te halen. En om te maken een plank, een paneel tot zijn eer. Maar hij ging verder. Want zoals die planken werden ook wij overtrokken met goud. Openbaring 21 spreekt over goud als beeld van Gods heerlijkheid. We werden bekleed met de heerlijkheid van Christus. Je zal zeggen, daar kan ik niet bij met mijn verstand. Nee, ik ook niet. Maar ik verkondig je het vanavond, opdat je er dank u wel voor zou gaan zeggen. En dat je uit die rijkdom en vanuit die heerlijkheid gaat leven. Want als dan het zonnetje op je schijnt, dan straal je iets uit, of niet? Dan weerkaats je het licht van je schepper. Had ik dat verdiend? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik ga ook niet spreken vanavond over wat je verdiend hebt. Ik spreek vanavond over de rijkdom die jou en mij ten deel zijn gevallen door de Heer Jezus Christus. Het gaat om hem vanavond. Maar hij wist ook dat je leeft, jij en ik, in een zondige wereld. Oh ja, zeker, wij werden koningskinderen en als zodanig bekleed en overtrokken met waardigheid en eer en heerlijkheid. Maar we staan midden in de wereld. En hij wil niet dat we krom staan, die neiging heb ik nog wel eens. Maar hij wil dat we met de borst vooruit staan, rechtop. Stralend als voor hem, dienstbaar voor hem. En daarom zegt hij, ik zou je ook een fundament geven. Ik ga je zetten op een zilveren voet. Vind je dat niet mooi? Zilveren voet, daar sta ik op. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Staande in de wereld. Niet teruggetrokken met een boekje in een hoekje of zo. Maar staande in de wereld. Als een paneel. Tot eer van God. Als onderdeel van zijn huis vandaag. Deel van zijn lichaam. En die uitstraling dragend van zijn heerlijkheid. Zette hij mij op een stevig fundament. Op een zilveren voet. En nu moet je maar proberen te volgen. Want zilver in de Bijbel is heel vaak een betaalmiddel. Wil je twee voorbeelden? Je kent ze allebei. Jozef, hij werd verkocht voor 30 zilverstukken. En die meerdere Jozef werd uiteindelijk verkocht voor 30 zilverlingen. Zilver in de Bijbel is dus een betaalmiddel. En ik kan dat nu niet lezen, maar schrijf dat maar op, lees dat thuis na. Ook in Exodus 30 wordt gesproken over losgeld, over sikkels. En dat wordt daar genoemd in Exodus 30, geld ter verzoening. Het is een betaalmiddel, geld ter verzoening. En aan wie denken we dan? Dan denken we aan de Messias, die kwam in de volheid van de tijd. De Christus, de gezalfde. Hij heeft ook ons betaald. Niet met goud en zilver, maar in zijn geval was het betaalmiddel bloed. En dat is zo bijzonder, broeders en zusters. Hij heeft zijn leven gegeven. Want in het bloed zit het leven. En dat heeft hij voor jou en mij geschonken. Aan ons weggegeven. Zodat wij niet zouden delen in de dood, maar door zijn bloed, waar leven in zit, het leven zouden ontvangen. Christus betaalde met zijn bloed tot verzoening. We kunnen dus dit vaststellen en concluderen. Zilver is ook een beeld van verzoening. En op dat fundament, het fundament van verzoening door voldoening, op dat fundament heeft God jou en mij gezet in het zand en in de klei van deze wereld. Heb je een stevig fundament of niet? Het fundament van verzoening. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat vind ik zo mooi. En zilver is ook een beeld van onaantastbaarheid. Er kan van alles om je heen liggen. En je kan overal op staan. Maar je staat op stevig fundament. En je blijft rechtop staan. Zodat er iets van je uitgaat. Staande op een zilveren voet. Mag ik daar stralen? En als je goed hebt meegelezen, dan zeg je, Jacques, je bent er nog niet. Want die zilveren voet, nou wordt het nog mooier hoor. Die bestond uit twee delen. Twee delen. En dat lazen we in Exodus 26. Uit twee voetstukken. En ik geloof dat dit de les is. Verzoening bestaat uit twee aspecten. Verzoening kent twee kanten. Laat me deze tekst voorlezen. Paulus spreekt in Romeinen 5 vers 2 over de genade waarin wij staan. Dat is het eerste. Genade van God. Oneindig groot. Dat ik die niet verdiend het leven vond, want ik was dood. Paulus spreekt in Romeinen 5 vers 2 dus over de genade waarin wij staan. Dat is één deel van dat fundament. En het tweede, nou diezelfde Paulus, hij was vol van dat voetstuk hoor. En hij ging niet van zijn voetstuk, je kreeg er niet van af. Hij schrijft aan de Korintiërs zo mooi in 2 Korinthe 1 vers 24. Want u staat vast in geloof. Dus verzoening heeft altijd twee kanten. Wij staan aan de ene kant voluit op de genade van God geopenbaard in Jezus Christus zijn Zoon. Maar genade die heilbrengend is verschenen, moet wel in de tijd beantwoord worden met geloof. En dat is onze voet. Dus verzoening heeft twee kanten. En heel vaak wordt één kant van deze boodschap maar verkondigd. Dan ben je eenzijdig en de halve waarheid is een leugen. Geloof en bekering moeten verkondigd worden. Met bevel van geloof en bekering. Genade moet gepredikt worden. Als een daad bij God vandaan. Het is zijn plan. Het is zijn idee. Het is zijn initiatief. Maar de mens moet gaan antwoorden. En dat klinkt heel eng voor sommige mensen. Maar dat is heel gewoon. Iets wat ik aanbied, daar kan je twee dingen mee doen. Of je wijst het af. Of je aanvaardt het. Meer smaken zijn er niet. En het aanvaarden van de genade, dat noemen ze in de Bijbel geloven. Dat noemen ze vertrouwen. Dat noemt de Bijbel overgave. En dat is de voet waarop ik sta. Genade en geloof. Nou, ik word hier zo enthousiast van. En ik ben zo blij met dit onderwijs. Kortom, het fundament waar we op staan is de genade van God, de Heer Jezus, waar wij deel aan hebben gekregen door geloof. En er was een oudere broer die zei dit tegen me. Ik ben niet zo van de kettingjes, maar misschien u, jij wel. Als je nou nog een hangertje zoekt, dan hebben heel veel mensen vandaag een kruis om de nek hangen of een menorah, daar kom ik zo op. Hij zei, maar weet je wat je moet doen? Dat is een goede handel binnen de christenheid, althans als ze de boodschap begrijpen. Dat je van die plankjes gaat maken, van die houten plankjes, van die kleine, met goud overtrokken en met een zilveren voet. En dan een haakje bovenaan en die hang je aan je ketting. Dat is natuurlijk fantastisch. Want overal waar je komt, dan zeggen ze, hé, wat heb jij aan je ketting hangen? Nou, als je even hebt, dan ga ik zitten. Ik heb 7 avonden tabernakelonderwijs ontvangen. En de ene laatste avond kregen we onderwijs over die planken, die panelen. En dat ben ik. Dat ben ik. Maar hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, mijn kruintje is eraf. Mijn wortelgestel is afgesneden. En ik ben geschaafd. God had er een hoop werk aan. Maar het is de moeite waard geweest. En hij heeft me overtrokken met goud. Dat is mijn positie. En dat spreekt van de heerlijkheid van mijn Heer, van mijn Heiland, van de God die ik mag kennen. Door geloof. En dat is mede mijn fundament, de genade van God, geopenbaard in Jezus Christus. Ik heb het aanvaard door geloof en daardoor heb ik eeuwig leven ontvangen. En ben ik vandaag de tempel van God. Hij woont door zijn geest in me. Nou, dan heb je wat te vertellen, toch? Ik geef het maar als tip mee. Een eenvoudige ingang. Maar dit is onze positie. En waarom vertel ik je dit? Zodat wij onder de indruk komen. Dat ik, die het niet verdiend heb, onderdeel ben geworden van het huis van God. Vandaag heeft God ervoor gekozen om niet meer te wonen in stenen gebouwen, maar in mensen. Individueel en de gelovigen bij elkaar collectief. En laat dit even tot je doordringen. Ik weet niet of u het had verwacht dat dit zou gebeuren in uw leven. Ik het niet. Ik had het nog minder verdiend, maar het is me wel ten deel gevallen. En dit is de allerbeste boodschap. Hiervoor hoef je niet te behoren tot een select gezelschap. Ook niet tot kerk A, B of C. Misschien ben je helemaal niet van een kerk. Dan nodig ik je toch uit om te komen tot hem die gezegd heeft, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Die misschien worstelen en tobbelen met hun identiteit en zelfbeeld. Nou, ben je nieuw geworden of ben je nieuw geworden? Ik ben een totale nieuwe schepping. Ik herken je niet meer. Nee, dat klopt. Dat heeft te maken met het werk van Gods geest in mijn leven. Met het woord van God wat levend en krachtig is. En wat mij van binnenuit verandert. Nou, nu werden nog genoemd die dwarsbalken die daar omheen zichtbaar zijn. Dat is heel bijzonder. Die ene dwarsbalk bedoel ik. Die was onzichtbaar. 4 waren er zichtbaar en 1 was er onzichtbaar. En die zat midden door de panelen heen. Dus die zat aan de binnenkant van de panelen. En ik geloof dat dat een beeld is van de Heilige Geest. Die ons, ondanks alle verschillende achtergronden en misschien ook al visies, die ons aan elkaar verbindt. Die wonderlijke band door de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest vandaag? Die bindt de gelovigen samen. Die heeft maar 1 verlangen. Om de Heer Jezus te verheerlijken. Dat is zijn doel. Van welke club of kleur je dan ook bent. Hij wil maar 1 ding. Dat Jezus zichtbaar wordt in ons. En dat is die onzichtbare dwarsbalk. Die ons met elkaar verbindt. Nou, laat ik nog wat andere uitleg noemen die ik tegenkwam van die dwarsbalken. Efeze 4 vers 3 zegt, die spreekt over de band van de vrede, waardoor de eenheid van de geest bewaard moet worden. Wat een wonderlijk iets. De band van de vrede. Dat als gelovigen daar bij elkaar zijn. En ik durf te zeggen, ik ervaar dat deze avonden. En ik weet niet wat je achtergrond is. Maar als je de Heer Jezus van harte lief hebt, dan zijn we verbonden door de Heilige Geest. Maar ook door de band van de vrede. Waardoor de eenheid van de geest bewaard wordt. En daar moet je naar uitstrekken. Daar moet je voor gaan om die eenheid vast te houden. Want je bent eerder verdeeld dan dat je één bent. Nou, die dwarsbalken die hebben we wel nodig. Was ook door de Heere God over nagedacht. Een andere uitleg. Handelingen 2 vers 42. Die dwarsbalken. Misschien zijn het wel, hebben ze wel deze betekenis. De leer van de apostelen. Ook niet onbelangrijk vandaag. De gemeenschap met gelovigen. Het breken van het brood. Wat samen bindt. Maar ook de gebeden. Als u zich afvraagt waarom geef je af en toe gelegenheid voor open gebed. Hier heeft u het antwoord. Dat bindt samen. Als de een zich uitspreekt in deze zaal, dan kan het misschien iets zijn waar een ander mee loopt. Die zegt, nou, ik heb de vrijmoedigheid niet hoor, om het te uiten. Maar dan wordt dat wat in zijn of haar hart is, door een ander geuit. Wat een wonderlijk iets. De geest leidt in de gebeden, dat geloof ik. Dat zijn kostbare momenten. En misschien ben je het niet gewend, maar dat je het leert. En dat je het leert waarderen. Ik zeg, wat wonderlijk. Hier liep ik mee en dat wordt nou uitgesproken. Nou, dat is ook een uitleg van die dwarsbalken. En om er nog maar één te noemen, en ik kan dat eindeloos aanvullen, maar ik sluit hiermee af. Colossenzen 3 vers 14, niet te vergeten. De liefde, de band van de volmaaktheid. En zij is een dominee, boven de meeste kerkgebouwen kan je vandaag zeggen, zie hoe men elkaar verbijt en vereet. Maar wat zou het een geweldige getuigenis zijn als onze gemeente hierdoor gekenmerkt wordt, door de band van de liefde. Zie hoe lief ze elkaar hebben. De liefde bedekt vele zonden. De liefde zoekt zichzelf niet. Maar de liefde is gericht op die ander. En ik geloof dat als we één iets vandaag nodig hebben in een individualistische, liefdeloze tijd, dan is het de band van de liefde die samenbindt. En dat je dan misschien niet zo op die details gaat letten bij je broeder of zuster. Maar dat je zegt, hij heeft een brandend hart van de Heer Jezus. Hij wordt geleid door diezelfde geest. Ik ervaar een band van liefde. Wat een zegen om zo bij elkaar te zijn. De dwarsbalken, ze houden ons samen. Ik ga dit onderdeel afsluiten. Wij leven vandaag als priesters onder het nieuwe verbond. En ik heb het gezegd vanuit de Timotheusbrief. Vandaag zijn alle gelovigen bij elkaar. Het huis van God. En laat me dit meegeven. En dat bedoel ik niet cynisch of om te schoppen, maar wel belangrijk. Laten we niet meer te veel investeren in gebouwen. Laten we niet meer financieel te veel investeren. Ik heb daar hele grote moeite mee. In stenen. Want God investeert vandaag niet in stenen. Ik vrees soms dat sommige kerken er prachtig uitzien. Maar wat leeft daar binnenin? En het heeft misschien impact op de wereld, maar de vraag is of het positieve impact heeft. Maar dit is zo belangrijk. Je moet om in je denken, vernieuwd worden in je denken. God investeert niet meer in stenen. Hij heeft ervoor gekozen onder het nieuwe verbond om in jou en mij te investeren, in mensen. Ik ben vandaag zijn tempel. Of je het geloven kan of niet, God getuigt het over je als je de Heer Jezus hebt aangenomen. En hij investeert dus vandaag in jou en in mij. En hoe komt het? Dat zoveel mensen vandaag wel actief willen zijn tijdens de rommelmarkt en de fietstocht. Om de uitbouw te kunnen realiseren van het kerkgebouw. Ze zijn er allemaal. Maar als de bidstond daar is. En we de Heer kunnen aanbidden. Dan zijn de slechts bezochte bijeenkomsten in elke gemeente waar je komt. Er is geen verlangen. Maar dat uiterlijke, daar gaan we voor. Maar God investeert in jou en mij. Wij zijn vandaag zijn tempel. Ik kan je verzekeren, toen in mijn leven dit omging, toen werd ik verlost van heel veel ballast ook. Maar toen ontdekte ik, er zijn heel veel rituelen vandaag die in stand worden gehouden. Er gaan heel veel mensen voor uiterlijkheden. Maar God gaat voor ons innerlijk. En ik weet niet hoe jij erin staat, hoe u erin staat, maar denk hierover na. Neem dit mee en deel dit binnen uw gemeente en binnen uw gemeenschap. Waar gaat ons geld naartoe? Is het echt tot opbouw van Gods koninkrijk? Of is het de opbouw van ons koninkrijk? Eer, status, uiterlijk is belangrijk. De les van de tabernakel leert mij, dit was de heerlijkheid van God onder het oude verbond. Hij koos ervoor om in een tent te gaan wonen. In een tempel. Maar wij zijn gekomen tot het betere.
tot het volmaaktere. Dat is God door zijn geest vandaag in mij, in ons. Ik kan er niet bij. Maar dit is de werkelijkheid. Je bent een wandelende tabernakel. Een wandelende tempel. Dat is natuurlijk een geweldige zegen. Maar dat brengt ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. Want waar ging het, om nog maar even te herhalen in dit heiligdom om? Om de eredienst aan hem. Waar gaat het in je leven om? Waar gaat het in uw leven om? Bent u helemaal gefocust en gericht op de eredienst aan hem? De toewijding aan hem? En mag ik eens vragen, ziet hij vandaag resultaat van zijn investering in ons leven? We gaan verder, want nu gaan we het eigenlijke heiligdom binnen. En dat is opnieuw een bijzonder gedeelte. Want nu we de voorhof hebben gehad, het brandofferaltaar, we hebben ons natuurlijk eerst gewassen in het wasvat. Nu gaan we naar binnen. En het eerste wat we tegenkomen is niet dit voorhangsel, maar dat zijn 5 pilaren aan de voorkant. Misschien kunnen ze ingezoomd worden. Nu is het interessant, de betekenis van het Hebreeuwse woord voor pilaar heeft alles hiermee te maken. Met blijven staan, met volharden, met volhouden. En voor wie gold dat in de eerste plaats dat hij volhard heeft? Dat gold in de eerste plaats, dat geldt in de eerste plaats voor de Messias, de Heer Jezus Christus. Maar wat is ook even standvastig en wat blijft staan? Wim heeft dat al gezegd vanavond, te midden van alle stormen. Nou, dat is het woord van God. Het woord van God, dat blijft staan tot in alle eeuwigheid. Het is als een rots, onveranderlijk en het blijft voor eeuwig. Dat is ook een beeld daarvan. Maar het is interessant dat in het vers wat ik al heb aangehaald, 1 Timotheüs 3 vers 15 staat, luister maar, dat ook de gemeente een pilaar moet zijn. Dus het geldt voor de Heer Jezus, het geldt voor zijn waarheden. Daar kunnen we van alles van denken en van vinden, maar die blijven staan. Maar wat zegt 1 Timotheüs 3 vers 15? Ook de gemeente, het collectief van de gelovigen, is als een zuil, een pilaar, en een fundament, een vastigheid van de waarheid. Dat is een belangrijke waarheid vandaag. Dus de gemeente is als een pilaar en als een fundament. De gemeente is de plaats waar waarheid is. En waar de leugen dus ontmaskerd wordt. Amen? Bent u deel van een gemeente waar dat plaatsvindt? Dat de leugen, voor zover die nog in u aanwezig was, ontdekt wordt, openbaar wordt. Of is het een prediking van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is belangrijk vandaag. Ja, je mag komen zoals je bent en in veel gemeentes mag je ook blijven wie je bent. Dat is een onbijbelse boodschap. Want de gemeente moet zijn, juist in de eindtijd, een plaats, een gemeenschap waar waarheid is. Het is zelfs een zuil, een pilaar, een fundament, een vastigheid van de waarheid. En dat heeft alles te maken met de roeping en het doel van de gemeente. Waarheid verkondigen opdat mensen vrijkomen. En al is de waarheid confronterend, en velen die willen vandaag de waarheid aanpassen naar mijn gevoel en naar mijn overtuiging, ik denk en ik vind, maar het is zo belangrijk vandaag, in deze laatste dagen, om te blijven bij de woorden van God. Alzo spreekt de Heere. Standvastig zijn. Staande blijven. De Heer Jezus, hij bleef staande. Hij heeft volhard tot het einde. Dat woord van God, dat zal geen duimbreed wijken. Wij mensen kunnen er wat aan veranderen, maar Gods norm is Gods norm. En Gods standaard is Gods standaard. Daar verandert niemand wat aan. En hij wil jou en mij optrekken naar zijn standaard. Naar zijn norm. Hij verlaagt zich niet naar mensen toe. Hij trekt mensen op naar zijn niveau. Hij maakt van acaciabomen panelen die deel worden van zijn huis. Dat is een belangrijke waarheid vandaag. En dit is de roeping van de gemeente. En al is die waarheid confronterend, broers en zussen, en ik hoop dat je het herkent in je leven. De waarheid heeft mij vrijgemaakt. Want uiteindelijk heeft God maar één doel. Dat is dat je in de rust zal leven. Dat je in de vrede zal leven. Dat blijdschap je deel zal zijn. En dat je door geen enkele kracht of macht gebonden bent. Maar dat je werkelijk als een vrij mens zal wandelen over deze wereld in. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. Amen. En we mogen staan, ja we moeten staande blijven in die vrijheid. En waar hebben we dat ontdekt? Vanuit de waarheid. Binnen de gemeente. Een pilaar en een vastigheid van de waarheid. We gaan een stapje verder, want we passeren de pilaren en dan komen we dat doek tegen, het eerste voorhangsel. Ik ga daar vanavond niet zoveel over vertellen. Over het tweede voorhangsel zal ik volgende keer uitvoerig, daar ga ik uitvoerig op in. Maar in dat eerste voorhangsel komen alle bekende kleuren terug die we al gehad hebben in de andere onderdelen. Bij de deur, bij de kleding van de priester, bij de kleding van de hoge priester. Het zijn allemaal de kleuren die spreken van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar wat je er ook in terug ziet, is dat je de Heer Jezus ziet als zoon des mensen. Als zoon van God. Je ziet hem daarin als dienstknecht. Maar de vorige keer ook bij het laatste kleed, en dat zie je ook in dit kleed terug. We zien ook iets van zijn koninklijke heerschappij. Maar daar kom ik de volgende keer nog uitgebreider op terug. Maar nu dit, dat is heel interessant. Ik heb je gezegd, de gemiddelde Israëliet die kwam niet verder dan tot het brandofferaltaar. Hij kwam dus binnen en hij leverde daar zijn verhaal in bij de priester. En het werd geslacht, werd geofferd. En vanaf het brandofferaltaar ging hij weer terug. Hij had dus wel overzicht over het voorhof. Hij zag de priesters, hij zag wat hier plaatsvond. Maar op een gegeven moment zag hij ook nog de pilaren. Maar dan keek hij tegen dat eerste voorhangsel aan. Hij kon dus niet het heilige inkijken. Zijn zicht was als het ware beperkt tot het eerste voorhangsel. Dit was wat hij kon zien. En dat moet je even over nadenken. Dit is zo geweldig voor jou en mij die priester zijn onder het nieuwe verbond. God heeft ons een vergezicht gegeven. Wij staan niet daar rond te turen op het voorhof en zeggen, nou het is toch wat, het is toch mooi en dat is het. Nee, wij zijn verder gegaan. Ja, sterker nog, wij worden gestimuleerd en uitgenodigd om verder te komen. De gemiddelde Israëliet keek dus tegen dit eerste voorhangsel aan. Maar hij kwam niet binnen. Nou, wij zijn verder. Jij en ik, wij worden uitgenodigd. En laten we met eerbied naar binnen gaan. Maar met dat we heel veel eerbied hebben om het heilige binnen te gaan, hebben we ook vanavond heel veel vrijmoedigheid. En ik zie vandaag mensen die zijn of heel vrijpostig en die hebben geen eerbied meer. Of je hebt mensen die zijn heel eerbiedig, die blijven op grote afstand. Die zijn niet vrijmoedig. En beide, daar zit iets mis. En dat is jammer, want de Bijbel is zo heerlijk evenwichtig. Er was een afstand tussen de Heere God en ons, maar die is overbrugd door de Zoon. En toen die overbrugging is gemaakt, toen nodigde de Vader. En de Hebreeën schrijver stimuleert ons, laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan. Dus we hebben aan de ene kant eerbied. Ik heb moeite met mensen die de Heer Jezus in hun binnenzak dragen in de zin van, ja, ach, hij is een van ons en die heel populair, oppervlakkig met hem omgaan, waar de eerbied bij verdwenen is. Dat is niet een geloof wat ik in de Bijbel terugzie. Er is altijd eerbied, hoe intiem we ook met de Heere zijn. Er is altijd eerbied. Want hij is de totaal andere. En hij is mijn genade geweest. Hij heeft mijn barmhartigheid bewezen. Begrijp je, er is altijd die eerbied. Maar tegelijkertijd is daar die volle vrijmoedigheid. Waarom? Waarom? Omdat ik het hart van hem heb leren kennen. En daar ontleen ik mijn vrijmoedigheid aan. Het is niet zo dat ik een geestelijke krachtpatser ben, dat ik wel durf. Ja, ik ga wel naar de troon van Gods genade. Nee, aan de ene kant eerbied. Maar aan de andere kant, hij heeft zich aan mij geopenbaard. In de zending van zijn Zoon. En daarom heb ik veel vrijmoedigheid om tot hem te naderen. Kijk, dat is het Bijbelse naderen, hè. Dat wordt nooit oppervlakkig, nooit populair. Want dat zijn allemaal van die lege hulzen. Veel roepen, weinig zeggen. Dat. Maar eerbied, ontzag en tegelijkertijd vrijmoedigheid. Nou, dan komen we binnen, dan zien we drie voorwerpen. Misschien kunnen ze één voor één hier ook worden ingezoomd. En daar sluiten we mee af. Als eerste, wat we zien, als je binnenkomt, dan stond de gouden kandelaar aan de linkerkant. Nou, de gouden kandelaar, beter bekend natuurlijk als de
menorah. Als je daar veel meer over wil lezen, schrijf maar op. Exodus 25 en Leviticus 24. Ik ga niet al die versen lezen, want dat zou te lang duren. Maar besef dit. In die tabernakel was geen dakraam en daar was ook geen dakkapel geplaatst of wat dan ook. Dus de kandelaar was het enige licht in deze tent. Meer licht was er niet. Moet je even goed onthouden. Want vandaag zijn er om ons heen heel veel lichten, maar het is allemaal kunstlicht. He, maar dat was het enige licht. De kandelaar was het enige licht. En onthoud dit, God is licht. Nou, we spreken wel van de zevenarmige kandelaar. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want uiteindelijk, bijbels gezien, is de middelste, dat is eigenlijk de kandelaar. Dat noemen we ook wel de schacht. En daaraan zijn zes armen verbonden. Uiteindelijk krijg je wel zeven kandelaars, om het zo te zeggen. Zeven lichtdragers. En zeven is het getal van de goddelijke volheid. En die kandelaar die was gemaakt van zuiver, puur, schoon goud. En wat ook bijzonder is, hij was uit één klomp geweven. En die lampjes, wij zetten de kaarsen in, maar die brandden natuurlijk, het licht werd verspreid doordat die op olie brandde. Nou, olijfolie is dat geweest. En olie is 9 van de 10 keer in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. En onthoud dit, die lampen moesten voortdurend branden. Nou, we kennen dat liedje wel, is er olie in je lamp. Brandt het nog vandaag? Misschien een klein waakvlammetje, maar je zegt, ja, maar er is wel vuur hoor. Maar dat moet opgestookt worden, hè. En dat is wat God wil en wat hij verlangt en wat hij doet. Want dat krijgt impact op je omgeving. Maar dit is ter inleiding de menorah. Nou, en waar is deze menorah nu een beeld van? Ik ga er vier noemen. Alles is schaduw, is afbeelding. Als eerste natuurlijk van God zelf. Zo'n indrukwekkende tekst. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Dat is een werkelijkheid. En die God die volkomen licht is, hebben we leren kennen. Door het geloven in wie? In de Heer Jezus. Die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, ook in 2016, die zal beslist niet in de duisternis wandelen. Het is dus vandaag niet nodig dat je in de duisternis wandelt, geestelijk gesproken. Is dat niet een beetje hooghartig? Nee, dit is het woord van de Heiland. Wie mij volgt, dat is dus meer als geloven. Ja, ik geloof ook hoor. Maar dan moet je altijd maar vragen, volg je Jezus ook? Er zijn zoveel mensen die geloven. Sterker nog, de duivelen geloven ook. Ze sidderen zelfs. Maar wat is het verschil tussen ons geloof en het geloof van de duivelen? De duivelen geloven ook, maar zij gehoorzamen niet. En ik hoop dat dat het kenmerk van je leven is. Dat is het verschil. Geloof en geloofsgehoorzaamheid hoort bij elkaar. Dus als eerste is de menorah een beeld van God zelf. In de tweede plaats, dat is heel belangrijk en dat moet je wel zien. In Jesaja 42 vers 6 staat dat Israël, het volk van God, apart is gezet om licht te zijn voor de heidenvolken. Dit slaat dus ook op Israël. Het is de roeping van Israël om licht te zijn voor de heidenvolken. En nu zeggen sommige mensen, nou, moet dat dan nog beginnen? Nou, pas op, wees voorzichtig wat je zegt. Want het boek wat wij voor ons hebben liggen, dat hebben we al aan hen te danken. Dat is via Joodse mannen hier gekomen. Onthoud dat, geïnspireerd door de Heilige Geest. We hebben zoveel aan hen te danken. Als je het niet gelooft, lees Romeinen 9, 10 en 11 maar na. Zij zijn geroepen om lichtdrager te zijn. En dat licht zal straks in de volheid, als de Heer Jezus zijn koningschap zal gaan aanvaarden, zal dat licht nog veel krachtiger uitgaan. Vanuit Jeruzalem, vanuit Israël. Als hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan zullen ze tot grote zegen gaan worden voor de volken van deze aarde. Daar geloof ik vast en zeker. Er komt nog een geweldige bloeitijd voor Israël aan. Een geestelijk herstel, een geestelijk ontwaken, waar ten volle deze profetie, deze roeping van het volk tot uiting zou komen. Licht dragen voor de heiden. De derde. God is licht. Israël is geroepen lichtdrager te zijn. Maar ook jij en ik. Schrijf maar op. Efeze 5 vers 8. De Efezebrief leert over de gemeente, de gelovigen, dat zij kinderen van het licht zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zullen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Waar je in het heiligdom geweest bent, dan moet je er niet knus blijven zitten en zeggen, ik ben intiem met de Heere geweest. Maar dan heb je iets ontvangen om ook uit te delen. Om uit te gaan, om lichtdrager te zijn. Als je dan een kind van het licht bent, wandel als een kind van het licht. Dus wat God schenkt, broeders, zusters, dat geeft Hij niet om je bij te verkneuteren bij de open haard, maar om er wat mee te gaan doen. Om het uit te leven en uit te dragen. Alles waar God ons in laat delen, geeft Hij om het door te geven. We zijn gered om anderen te redden. En de vierde, de laatste. Die menorah is ook een beeld van het woord. Wie kent de tekst niet uit Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Nou, en dan nog een versiering. Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Er zat een versiering aan die armen. En dat was een amandelbloesem. Versierd met amandelbloesem. Bloemkelken eigenlijk. En de amandel was de eerste boom die bloeide in Israël. Vroege bloesem. Vroege vrucht. En dat heeft te maken met vruchtdragen. Daar waar wij in de Heer Jezus zijn, Johannes 15. Blijf in mij. Zie je die armen? Eén klomp goud. In de schacht, aan de schacht, met de schacht verbonden. En van daaruit mede lichtdrager, maar ook vruchtdrager. Blijf in mij en ik in u, dan draag je veel vrucht. Nou, voor echte groei heb je licht nodig. Dat is een van de belangrijkste voorwaarden. Ook voedsel kom ik zo op, maar licht ook. Dat is onmisbaar licht. Heb je licht in je leven? De Bijbel zegt, uw woord is voor mij het licht. Daarom moet je die Bijbel open doen. Want het verspreidt licht in ons leven, zo belangrijk. En hier zie je die versiering van die amandelbloesem, spreekt van vrucht dragen. Er komt dus ook vrucht in ons leven. En dat is zo heerlijk, dat is zo geweldig. En nu zegt iemand, ja, moet ik me nou heel druk maken om mijn vrucht? Nee, daar hoef je helemaal niet druk op te maken. Je hoeft maar om één ding druk te maken. Dat je in de Heer Jezus blijft. En Hij in jou. En dan komt die vrucht als vanzelf. Dus welke prioriteit heeft een christen? Ja, ik heb er 10 en ik word er zo moe van. Ik moet zoveel. Nee, ik hoef helemaal niet veel. Blijf in mij. En ik in u. Dan draag je veel vrucht. Is het zo simpel? Zo simpel is het. Maar mensen hebben moeite om dit eenvoudige te praktiseren vandaag. Want ze hebben het zo druk. Ja, klaag dan niet over je vrucht. Wat wil je met je leven? Ga staan rechtop op je zilveren voet. Blijf in Jezus en draag vrucht. Dat is wat de Bijbel zegt. Stel prioriteiten. Pak jezelf aan. Spreek jezelf toe. En de zegen van de Heer zou je deel zijn. We gaan vaak in de slachtofferrol. En ik ga voorop, laat ik het eerlijk zeggen. Maar dit zijn de Bijbelse waarheden. En ik wil je daartoe stimuleren. Nog één iets over de kandelaar. Hou nog even vol. In 1 Johannes 1 wordt de wandel in het licht genoemd. En die wordt daar gekoppeld aan de gemeenschap met God. De wandel in het licht staat of valt met het praktiseren van gemeenschap met God. Als ik intiem met de Heere ben geweest, als ik gemeenschap met Hem heb gehad, als ik in Zijn nabijheid verkeer, dan wandel ik in het licht. Mensen die in de duisternis wandelen of in de schemer, ik weet het uit pastoraat, 9 van de 10 keer wandelen ze niet in het licht. En dan zeggen ze, ja, ik ervaar niks van God in mijn leven. Vroeger, toen ik het vuur wat jij had. Maar die gemeenschap, die intimiteit is weg. Ik zeg, nou, wanneer is weggegaan? Ja, dat weet ik niet. Dan gaan we bidden om openbaring. En dan vragen we de Heere, maak bekend waar ging het mis. En 9 van de 10 keer openbaart de Heere een zonde, een verkeerd levenspatroon. En toen zijn ze de blijdschap verloren, de vrede verloren. En die gemeenschap was niet meer intens. Nee, de Heere is een jaloers God. Er was iets tussen gekomen door de wandel in de duisternis. Maar daar waar je in het licht wandelt, daar waar de gemeenschap is in je leven, daar zegt 1 Johannes 1, mag je vanavond voort naar bed gaan lezen, zal onze blijdschap volkomen zijn. Zie je hoe belangrijk het is? Het licht. Ik ga vlug verder. De tafel met de toonbroden. Ik heb alles meegenomen vanavond. Daar staat hij. Nog 2 gedachten, nog 2 instrumenten dus, waarmee ik afsluit. De tafel van de toonbroden. Je kan het hier aardig zien zo dadelijk. Er liggen 12 broden op. En ook zie je dat getal 12 hier weer terugkeren. Het hele volk van Israël is dus vertegenwoordigd in het heilige. En dit is een hele interessante waarheid. Want waar waren die toonbroden van gemaakt? Van het manna. En waar getuigde het manna en waar getuigde deze broden van?
Ze getuigden van Gods trouw en van Gods zorg voor zijn volk. En tegelijkertijd, je weet het uit de geschiedenissen, er was een overvloed aan manna. Je mocht rapen zoveel als je wilde. Dat is altijd, hè? God is een God van overvloed. Niet karig, maar overvloedig. De Heer Jezus, hij is gekomen om leven te geven en overvloed. En deze broden getuigen van zijn zorg, van zijn trouw en van zijn overvloed. En het is interessant, op de Shabbat werd het oude brood verwijderd en werden nieuwe broden neergelegd. En die oude broden, dat was tegelijkertijd het voedsel voor de priesters. Vind je dat niet mooi? De Heer zorgt voor zijn priestervolk. Toen en hij zorgt voor hen vandaag. En die trouw en die zorg van de Heer, daar ben ik zo blij mee. Want die is er vandaag nog voor zijn priestervolk onder het nieuwe verbond. Hij zorgt ook vandaag. En waar voedt hij ons mee? Met niemand minder dan met de Heer Jezus. Die zegt in Johannes 6, ik ben het levende brood dat gegeven is voor de gehele wereld. En manna werd uiteindelijk, van het manna werden uiteindelijk de toonbroden gemaakt. Het manna werd vervormd, om het zo te zeggen, tot toonbroden. En die werden aan de Heere getoond. En nou komt die. Door geestelijke groei. Door meer van de Heere Jezus tot ons te nemen. Worden wij veranderd zoals het manna werd veranderd tot toonbroden. En zo worden wij veranderd. Door het brood van het leven tot ons te nemen. Veranderd naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Romeinen 8 vers 29. Zodat wij weer toonbaar zijn voor de Vader. En dat de Heer Jezus als het ware ons kan tonen aan zijn Vader. Zie hier de kinderen die gij mij hebt gegeven. In en door de Heer Jezus Christus. Door die innerlijke vorming heen, door ons te voeden met het brood des levens, wordt het beeld van Jezus in ons meer en meer zichtbaar. En zijn we toonbaar en aangenaam voor de Vader. En dan het laatste, het reukwerkaltaar. Het laatste, daar kan je over lezen. Tafel met de toonbroden lees je ook in Exodus 25 en Leviticus 24... Maar het reukofferaltaar, daar lees je over in Exodus 30. Ik ga dat niet verder lezen vanavond. Maar het is heel interessant, want op dit altaar, daar werden geen dieren geofferd. Maar wat werd er dan wel geofferd? Daar werden kruiden geofferd. En de wierook steeg op tot voor Gods aangezicht. Het reukwerkaltaar, dat is een beeld van de gebeden van de heilige. Bij het reukofferaltaar gaat het om de bediening van aanbidding, de dienst van aanbidding. Laat ik je een voorbeeld noemen. Psalm 141 vers 2 zegt, laat mijn gebed als reukwerk zijn voor uw aangezicht. En ook Openbaring 5 vers 8 en Openbaring 8 vers 3 spreken over het reukofferaltaar als beeld van de gebeden van de heilige, de gelovigen. En dit bidden hier, dat heeft niet te maken met dat wij iets van de Heere vragen. Maar het bidden wat hier bedoelt, is het aanbidden, is het aanbieden van iets. En dat is, om het zo te zeggen, de hoogste vorm van gebed. Door onze aanbidding, door onze lofprijzing, mogen we de Heer Jezus die lof, die eer, die aanbidding geven die Hij waard is. En nu ga ik ter afsluiting wat verschillen noemen tussen het brandofferaltaar en dit. Drie verschillen, dat is zo mooi. Bij het brandofferaltaar hebben we te maken met een gekruisigde Jezus. Maar bij het reukofferaltaar hebben we te maken met een verheerlijkte Jezus. Zittend aan de rechterhand van de Vader op de allerhoogste positie. Bij het brandofferaltaar hebben we te maken met verzoening en met rechtvaardiging. Maar als we bij het reukofferaltaar zijn, dan is er sprake van volkomen verlossing en van volkomen zaligheid. Voel je nu dat je niet bij dat brandofferaltaar moet blijven hangen? En het laatste verschil is, dat vind ik zo mooi, de geur van het brandofferaltaar, dat stootte als het ware mensen af. Maar de geur van het reukofferaltaar is aangenaam. Het doortrekt je helemaal en is ook aangenaam, eerst en vooral, in de neusgaten van de heilige God. En dat vind ik zo bijzonder.
En daarom begrijp ik dat de Hebreeën schrijver jou en mij wil brengen. Niet alleen bij dat brandofferaltaar, maar hij wil dat je doordringt tot in het heilige. Daar onder de indruk komt van alles wat je ziet, maar dat je als vanzelf, omdat je zo onder de indruk bent van wie de Heer is, hem gaat aanbidden. Dat wil zeggen dat je hem gaat loven en prijzen. Dat je op het moment dat je onder de indruk bent van wie hij is, niet meer bezig bent met jouw zorgen, jouw noden in de eerste plaats. Maar dat je bezig bent met vaderhart van God. Wat geopenbaard is in Jezus Christus zijn Zoon. Mag ik eens vragen, wanneer heb je voor het laatst de Heer aanbeden? Nee, ik vraag niet of je gebeden hebt. Maar wanneer heb je hem aanbeden? Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Aanbidders in geest en in waarheid. Daar gaat het om. En prijs de Heer met blijde galmen. De Samaritaanse vrouw dacht nog dat het van een berg afhing. Op welke berg moet ik zijn? In welke plaats moet ik zijn? In welke stad? In welk heiligdom? In welke kerk moet ik vandaag zijn? Daar gaat het helemaal niet meer om. Het is een werkelijkheid geworden dat ik God kan aanbidden, waar ik ook ben. Wanneer dan ook. Want het is een geestelijke werkelijkheid geworden. Ik kan vandaag, daar ben ik zo blij mee, de Heer aanbidden. Elke dag, elk moment, op elke plaats, ik kan een leven van aanbidding leiden. En dat legde de Heer Jezus, heeft de Heer Jezus uitgelegd aan die Samaritaanse vrouw. Die dacht nog in plaatsen. Die dacht nog in bergen. Die dacht nog in steden. Ja, die van u zeggen dat we in Jeruzalem moeten aanbidden. Maar er komt een tijd en die is nu. Ik hoop dat het zakt bij je. Ik word hier zo blij van. Dit is zo belangrijk. We zijn tot het volmaakte gekomen. Ik ben niet meer afhankelijk van uiterlijkheden. De geest van God is in mijn hart. En ik mag een leven van aanbidding leiden. Ik ben zo bevoorrecht. Dat was vroeger voor een enkeling weggelegd. En vandaag voor een ieder die de verschijning van de Heer Jezus Christus heeft liefgekregen. Ben je een aanbidder. Aanbid je God in geest en waarheid. En dit altaar herinnert ons bovenal aan hem, de Heer Jezus. Die als die hemelse hoge priester, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, voor ons bidt. En voor ons pleit. En zijn gebeden zijn bij uitstek voor onze hemelse Vader. Een heerlijke geur in zijn goddelijke neusgaten. Zo heerlijk om daarvan te genieten, om dat te overdenken, om dat te bemediteren. Ik sluit af met een vraag. Mijn vraag vanavond is, kunnen de mensen om ons heen aan ons ruiken dat we intiem met de Heer Jezus zijn geweest? Want de geur van de wierook van het reukofferaltaar doortrok het kleed van de priesters. En die geur die droegen ze met zich mee. Al werkende, al wandelende, verspreidden zij de geur van de wierook van het reukofferaltaar. Ik geloof echt vandaag, broeders en zusters, daar waar wij de Heer aanbidden en intiem met hem zijn geweest, is zijn geur de onze geworden. En verspreiden wij in deze wereld de geur van Christus. Ik wens je dan ook een gezegende omgang. Ik wens je veel omgang met de Heer Jezus Christus toe. Zodat je zijn geur zal gaan verspreiden. Hoe langer, hoe meer. Daar mag je in groeien. Zodat je een krachtige getuigenis uitdraagt. In een wereld die naar haar einde gaat. En je een getuigenis mag hebben van hoop en verwachting tot in alle eeuwigheid. Amen.